Beste vrienden, ik lees u voor uit Matteüs 13. De beide gedeelten die op ons onderwerp betrekking hebben. Een onderwerp dat aangekondigd is als: kun je je redding kopen? Matteüs 13, vers 44. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een koopman die schone parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht haar. Tot zover de schrift. Van deze twee gelijkenissen, beste luisteraars, worden in het algemeen twee totaal verschillende uitleggingen gegeven. En eigenlijk moet ik het zo zeggen dat er is één vrij algemeen bekende uitlegging en daarnaast een uitleg die ik u vanavond wil voorhouden, die dan minder bekend is, maar die naar mijn overtuiging meer recht doet aan wat hier staat. En dat is ook al een klein beetje in de titel van het onderwerp vastgelegd, tot uitdrukking gebracht, namelijk: kun je je redding kopen? Die algemeen gangbare uitleg, die u bijvoorbeeld kunt aantreffen in het deeltje over Matteüs van de bekende korte verklaring van dokter Bauma, dan vindt u daarin dat de koopman of de man die die schat vond en hem weer verborg, dat zou de zondaar zijn, de mens. En die mens, die moet om de gave van God, die vervat is in het koninkrijk der hemelen, die moet die schat verwerven. Daar moet hij alles voor opgeven wat hij bezit, om die tot zijn eigendom te maken. Dat komt er in feite dus op neer dat we het heil, want dat is hier toch bedoeld, zouden moeten kopen. En vandaar de titel met een vraagteken: kun je je redding kopen? Is dat een voorstelling die je in de Bijbel vindt? Nou is het zo met deze twee uitleggingen als met een sleutel op een slot. Ik heb een Golf diesel, VW dus, en mijn dochter heeft ook een Golf, maar dan een benzineauto. Die dingen verschillen ook in kleur, de ene is rood, de andere is groen, maar zo 's avonds dan merk je dat niet. En ik heb het dus wel eens gepresteerd, dat ik niet goed uitkeek, haar gebeurt dat niet, maar mij wel, dat ik met mijn sleutel aan haar deur zat te prutsen. En inderdaad, die sleutel ging erin en ik kon hem zelfs ook bewegen en zelfs de deur open krijgen. Maar ik kon hem niet meer op slot doen, hoe ik het ook probeerde. Toen voelde ik: hé, maar dat klopt niet. Het ging al een beetje stroef. In mijn eigen slot, van mijn eigen auto, nou dat gaat hè, zo soepeltjes als wat, dat merk je meteen, die sleutel hoort bij dit slot. Het is trouwens ook een moeilijke situatie dat je dochter al een auto heeft tegenwoordig, die had ik op mijn 22e nog lang niet, zelfs niet eens een eigen fiets gelopen, of tenminste een nieuwe fiets. Maar ja, dat is de tijd van nu. En ze schijnt hem nodig te hebben. Maar mooi, dat is even terloops. Het gaat me nou om die sleutel op dat slot. Ieder kan voelen, door te proberen, de sleutel past, of, ja, hij zou haast passen, maar toch, het hapert wat. Zo kan ieder ook, dacht ik, als ik nu de beide uitleggingen met wat er tegenin te brengen is naast elkaar stel, zou ieder kunnen nagaan welk van die twee uitleggingen juist is. Welke aanspreekt waarvan je zegt, ja, dat moet het zijn, dat kan niet anders, met alle Bijbelse gegevens vergeleken, moet het dat wezen. Kijk, niet iedereen kan misschien al dat toetsenmateriaal vinden. Maar als iemand die de schrift uitlegt, dat toetsmateriaal geeft, dan kan elke gelovige voor zichzelf nagaan, wat is nu juist. En wat ik dus vanavond doe, dat is eenvoudig deze twee gedachten dus weergeven. Aan de ene kant, wat ik u zo even schilderde, dat met de koopman de zondaar bedoeld is, dat met de schat en met de parel het heil, de gave van God, het koninkrijk der hemel en het ingaan daarin, bedoeld is. En dat dus de zondaar alles moet verkopen, alles moet overhebben om dat te verwerven. De andere uitleg is deze. Dat de koopman Christus is. En dat Christus alles overgehad heeft om enerzijds Israël te verlossen, de schat in de aarde, anderzijds zich een gemeente te verwerven die voor hem een parel van grote waarde was. Dat zijn dus de beide uitleggingen. Ik ga ze nu wat nader bekijken. Het is eigenlijk vreemd, dat wil ik wel zeggen, dat vooral in het Calvinisme deze uitleg die ik eerst noemde, dat de koopman de zondaar zou zijn die zich het heil verwerft, dat die uitleg in het Calvinisme zo'n grote aanhang gevonden heeft. Ik heb maar één boek getroffen, dat is het boek Naar het Heilig Blad van P.A. de Rover, waarin hij beide uitleggingen geeft, zij het dan de uitleg die ik u als tweede gaf en die mijn eigen overtuiging is, met kleine lettertjes. Maar voor de rest vind je altijd die uitleg dat de koopman de zondaar is. En nu zeg ik, dat is vreemd, dat in het Calvinisme deze uitleg zo'n geweldige aanhang heeft gekregen. Waarom is dat vreemd? Omdat het Calvinisme, juist tegenover het Arminianisme bijvoorbeeld, zo heel duidelijk heeft doen uitkomen, dat de mens in zichzelf dood is door misdaden en zonden, zoals Efeze 2 vers 1 en 5 dat heel uitdrukkelijk stelt. Het Calvinisme heeft zeer terecht benadrukt dat het heil van God uitgaat. En het heeft de uitverkiezing Gods in zekere zin overtrokken, maar een uitverkiezing is er en die heeft ze in het licht gesteld. En gezegd, kijk eens, God zoekt de zondaar op en niet de zondaar God. En ook heel Bijbels is gesteld dat je als zondaar niets kunt inbrengen om je zaligheid je waar te maken, dat het enkel en alleen pure genade is van Gods kant. Dat heeft de hervorming gebracht. Luther heeft dat naar voren gebracht, maar Calvijn nog veel en veel duidelijker. Wel nu, dan is het vreemd dat we in de uitleg van deze gelijkenis in ene keer vinden dat de koopman de mens is die dan toch kennelijk iets waardevols aan de man moet hebben te brengen. Want het staat hier uitdrukkelijk, hij verkocht alles wat hij heeft, vers 44. Vers 45, verkocht alles wat hij had. En dan vraag je je toch af, maar wat voor waardevols heeft een zondaar dan te bieden? Wat heeft hij dan te verkopen? Wat heeft hij dan te gelden te maken? Om daarmee een schat te kunnen kopen Want er moet gekocht worden, betaald worden. Of een parel te kunnen kopen. En dan moet je toch eigenlijk zeggen, nou, de schrift zegt mij dat de mens helemaal niets te kopen heeft. Nu zou men voor deze uitleg toch wel een paar teksten kunnen aanvoeren die een tikkeltje in deze richting spreken. Ik heb er hier genoteerd, Spreuken 17, vers 16. Spreuken 17, vers 16, luidt als volgt. Hoeveel beter is het wijsheid te verkrijgen dan goud? Hoeveel verkieselijker het verstand te verwerven dan zilver? En dan bedoel ik eigenlijk nog een andere tekst, en die luidt dat als een zondaar, een dwaas, wijsheid zou kopen, dat hij er dan nog niks mee kan doen, omdat hij geen verstand heeft. Kijk, daar gaat het om kopen, inderdaad, en verwerven. Maar dat slaat niet op het heil. Maar dat slaat op wijsheid. Op het verkrijgen van wijsheid. Ik zie al dat ik de verkeerde tekst citeer. Ik sta bij hoofdstuk 16, vers 17. 17, vers 16. Wat baat de koopprijs in de hand van een dwaas om wijsheid te kopen, daar hij immers geen verstand heeft? Daar gaat het dus niet om het heil, maar om het kopen van wijsheid. Iemand zou bijvoorbeeld naar een wijs man kunnen gaan. Hij zit in de moeilijkheden. En hij zegt tegen die wijze man, je kunt van mij dat en dat geldsbedrag krijgen als je mij een goede raad kunt geven. Of je gaat naar iemand toe en je zegt, kijk eens, kun jij mij geen les geven, geen onderricht geven? Ik wil je daar wel voor betalen. En breng mij dan eens wijsheid bij. Wel, zegt de spreukendichter, dat kan een dwaas dan wel doen. Hij mag heel rijk zijn en er wat voor prijs dan ook voor over hebben. Maar hij heeft geen verstand, dus ik kan geen wijsheid opnemen. Hij doet er niks mee. Nou, u snapt wel dat dit niet slaat en niet als bewijs aangevoerd kan worden. Het slaat niet op dat wat we in Matteüs 13 vinden, en het kan er niet voor als bewijs voor aangevoerd worden. In dit geval zelfs kun je niks met je koop doen. Al zou je het met geld kunnen betalen. Een volgende schriftplaats is Spreuken 23. Spreuken 23, vers 23. Die komt ietsje meer in de richting. Daar staat, koop waarheid en verkoop ze niet. Wijsheid en vermaning en verstand. Maar hier gaat het wel om bepaalde waarden. Het kopen van waarheid, wijsheid en verstand. Maar toch is hier ook niet het eeuwig leven genoemd. Het heil voor je ziel. Die dingen kopen en verwerven. Je eigen maken. Onder Israël. En dat zou ook voor ons kunnen. Die met waarheid te maken hebben. Die met wijsheid te maken hebben. Zoals in het vervolg staat. En vermaning en verstand. Dat is belangrijk. Maar het heeft nog niet te maken met het kopen van het heil in Jezus Christus. Nog dichterbij, en dat is dan de derde, en dat is ook de laatste tekst die er in dit verband aan te voeren valt, dat is Jesaja 55. Die mooie tekst, die op zichzelf al een evangelieverkondiging is. Daarom wil ik er ook in die zin even bij stilstaan. In Jesaja 55, daar schrijft de profeet, geleid door de geest van God, in vers 1, O alle dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt ge geld af voor wat geen brood is? en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat ge het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor en kom tot mij, hoort, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genade bewijzen aan David. Dit gedeelte is uitgesproken tot Israël. En daarin wordt Israël opgeroepen om als het ware bij God te komen en daar de wateren van Gods zegen te drinken en te eten. Maar dan staat er ook zo merkwaardig bij: komt gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Met andere woorden, dit is gratis. Dat sluit aan, of daarbij sluit aan, het laatste woord uit het boek de Openbaring, het bijna laatste woord moet ik eerlijkheidshalve zeggen, juister zeggen, namelijk uit Openbaring 17, vers 22. En de geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zeggen kom, en wie dorst heeft komen, wie wil, nemen het water des levens om niet. 22 vers 17. Och, ik ben slechte dag wat de nummers betreft dus. Kijk, wat we nou vinden, dat is dit. In Jesaja zegt God tegen het volk: weet je wat jullie doen? Jullie wegen je geld af voor de dingen die je niet kunnen verzadigen. Waar je niet gelukkig door wordt. Waardoor je niet in vrede kunt leven in het land en mijn zegen kunt ondervinden. Je maakt je druk voor van alles en nog wat. Maar het heil dat ik bied, de zegen die ik geef, die kun je gratis krijgen. En de dorst van je ziel kun je gratis gelest krijgen. En in het Nieuwe Testament, waar het heil met zijn hemels aspect wordt voorgesteld, daar zegt Johannes in de Openbaring, en het is het woord van de Heer zelf die door hem spreekt: komt, en wie dorst heeft komen, wie wil, nemen het water des levens om niet. Misschien is hier vanavond nog iemand die tot nu nog toe van alles en nog wat heeft overgehad om hier in dit leven het zo goed mogelijk te hebben. Die zich alles heeft ontzegd om hier op aarde een leven te hebben waartegen je u kunt zeggen. Die alles heeft gedaan, misschien om roem en eer te genieten. Of althans, die zich daar wel naar zou willen uitstrekken. Wel, dan zegt het woord van God: dan maak je je druk, dan span je je kracht erin, dan geef je je geld voor datgene wat niet verzadigen kan. Je kunt je er een poosje mee tevreden stellen, maar na verloop van tijd niet meer. Alle medailles die je hebt gewonnen, ook die eerste prijs van Evert van Bentham, daar heeft hij misschien tot zijn 60ste nog eens wat aan en kan niet zijn kleinkinderen laten zien. En zijn paken was er wel een hele goede vent, maar er zijn er al zoveel anderen geweest. En dan is dat ding ook verbleekt. En alle lui die schatten aan geld verdiend hebben, ze zijn gestorven en het laatste doodshemd, zeggen we, heeft geen zakken. U kent de naam Rothschild. Misschien, misschien ook niet eens. Die lui die waren stinkend rijk, mag ik niet zeggen, maar waren het wel. Waren de bankiers van heel Europa. Maar wie weet er haast nog wat van ze. En als ik de jongeren vraag, ja, dan heb ik dat in een jeugdkamp wel eens gezegd. Zeg, ken je Joe Louis? Of Joe Louis? Want anders verstaan ze het nog niet. En dan staan ze met hun oren te klapperen. Nou, toen ik zo'n jongen was, hè, toen was Joe Louis, de Brown Bomber, die was wereldkampioen zwaargewicht. Een knaap van een vent. En ik meen dat hij 35 keer geworden is. Nog een tikkeltje meer als die andere man, hoe heet hij ook alweer, Sugar Robinson, hè? Die Mohammed Ali ook genoemd, is Mohammedaans geworden. Nou, daar weten we dan nog iets van. Maar die andere ster is al lang verzonken. En al de lui uit onze jeugdjaren. Nou, de jonge lui van nu kennen ze niet eens meer. Ze moeten alles kijken in een krant dat er is een een of ander artikeltje over staat, over het verleden. Maar anders kennen ze ze niet. En zo is het met de mensen van vandaag de dag. Er zijn een aantal mensen die van wereldbetekenis geweest zijn. En daar lees je dan wat van in je geschiedenisboekje. Maar er komen hoe langer hoe minder geschiedenisboekjes open, dus dat is ook al vergeten. En dan zijn er nog maar een paar klinkende namen van Napoleon en zo, waar men dan iets van weet. En de rest is weg. Alles wat die mensen nagestreefd hebben, waar ze alles voor over gehad hebben, waar ze mensen voor soms in de dood gejaagd hebben om hun naam te maken op aarde, allemaal verdwenen. Wel zegt God, je weegt geld uit voor wat niet verzadigen kan. Je rust kun je er niet mee kopen, je zonde kun je er niet mee uitwissen en mijn heil kun je er niet mee verwerven. Dat kun je alleen krijgen als je komt. En als je drinkt van het water des levens, om niet, gratis, voor niemendal. Dat is het evangelie. God heeft alles betaald. God heeft de Heer Jezus Christus gegeven in de kruisdood. Hij is daar gegaan. Heeft zichzelf opgeofferd. En God heeft een grondslag gelegd in het kruis op grond waarvan hij iedere zondaar die in Jezus Christus alleen maar gelooft, alleen maar kijkt zoals de mensen naar de slang moesten kijken, zij die gebeten waren om genezen te worden. Alleen geloven in Christus en hem als je Heer aanvaarden, dat geeft het eeuwig heil. Dat is een daad van Gods genade. En als u dat nog niet bezit, nou, hou dan op met al die inspanningen voor wat anders. En stel dat op uw lijst als urgentiepunt nummer 1. En zie dat u dat punt, en dat kan, al vanavond realiseert. Door eenvoudig, zoals u hier zit op uw stoel, uw zonde voor God te belijden. En Christus aan te roepen. In het geloof. Want wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Dat is de zekerheid. En die krijgt en heeft al het eeuwig leven op het moment dat hij zich tot God bekeert. We zien dus dat die teksten die aangevoerd kunnen worden met betrekking tot het kopen van de mens, dat zijn er maar 3. Zover ik heb kunnen nagaan. En dat zijn er dan nog alleen maar 3 in het Oude Testament. En de enige tekst van die 3 die wijst op het heil, zegt, je kunt niet kopen met geld, maar je kunt het alleen maar gratis ontvangen. Want een ander heeft gekocht. Een ander heeft betaald. Kijk, als je die uitleg neemt, zoals die in het algemeen gegeven wordt, dan kom je dus hopeloos in de knoop met het feit, wat de Bijbel leert, dat daar niemand is die God zoekt. Deze man, hier, die koopman, daar staat van dat hij schone parelen zocht. En die ander, daar staat van dat hij in die akker was, die een mens vond en verborg. En bij de koopman, dat hij schone parelen zoekt. Maar er is geen mens die God zoekt. Er is geen mens die uit zichzelf het heil zoekt. Romeinen 3 is daar overduidelijk in. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Er is niemand die God zoekt, niet tot één. En zoals ik al even zei, het is puur wettisch, deze uitleg. Ik verkoop, ik heb een prijs. Heere God, hier heb u de betaling en nou ik het heil. Dat is niet genade, dat is doen. Dat is nog erger eigenlijk, dat is handel. Dat kan niet. Er is nog een punt, daar kom ik straks nog even op terug. Er staat hier bij deze koopman die schone parels zoekt, of nee, bij die andere, die schat in die akker, dat die man alles verkoopt, en wat koopt hij? Die schat? Nee. Hij koopt de akker. En wat is de akker? Wel, dat heeft ook Matteüs 13 al eerder gezegd. In Matteüs 13, daar lazen we eerder dat de akker in vers 38 is de wereld. Nou, hebben wij de wereld gekocht? Koopt een zondaar de wereld om het heil te ontvangen? Geen sprake van, toch? U ziet dus dat deze uitleg nooit kan kloppen. Je loopt er op alle fronten fout mee. Dan ga ik nu naar die andere uitleg. En dan gaan we eens kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Wat je daar voor te berde kan brengen. En dan heb ik hier een aantal teksten genoteerd die ik graag met u behandelen wil. De eerste tekst is uit 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Ik hoop dat u ze met me wil opzoeken. Of noteert u ze eens en kijkt u ze dan thuis eens na. Dat u ze voor uzelf nog eens een keertje leest. Want dat is van het uiterste belang. In 1 Korinthe 6 vers 18. En ik behandel elke tekst heel kort even. In verband met het belang ook van wat er verder bij staat. In Handelingen 6 vers 18 staat: ontvlucht de hoererij. Elke zonde die een mens doet gaat buiten het lichaam om. Maar wie hoereert, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Weet ge niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat ge niet van uzelf zijt, want gij zijt voor een prijs gekocht. Dezelfde tekst, dezelfde uitdrukking, vindt u in 1 Korinthe 7 vers 23. Gij zijt voor een prijs gekocht, wordt geen slaven van mensen. Deze beide teksten hebben een heel praktische betekenis, maar ook een heel fundamentele. De fundamentele, principiële betekenis is deze. Niet wij kopen Christus of het heil in hem, maar Christus heeft ons gekocht. En dan zegt de apostel in 1 Korinthe 6. Hij zegt: je moet niet je lichaam misbruiken voor hoererij. Dat woord hadden die Korintiërs nodig. Weet u waarom? Omdat Korinthe een zedeloze stad was. Trouwens, heel het Griekse leven was zeer zedeloos. Hun godenmythen zelfs. Die staan allemaal vol met zedeloze dingen. Want ze stelden zich de goden als mensen voor. En iedere god had zijn eigen slippartijen. Ja, niet in een auto, maar op een ander vlak. Zo waren de mensen ook. En een havenstad als Korinthe was helemaal berucht om zijn hoererij, om zijn zedeloosheid. En het gevaar bestond dat de christenen daar zo aan gewend waren dat ze dat gewoon mee bleven doen. En het woord zegt: denk er nou om, dat kan niet. Hoererij is nog een heel, heeft een heel specifiek aspect, want dat is een zonde specifiek tegen het lichaam. Dat is een puur lichamelijke zonde. Ja, je bent er met je hele persoon bij betrokken, maar meer dan diefstal, leugen of wat dan ook. Ligt dat in het lichamelijke vlak en je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt de apostel. Je bent niet van jezelf. Je bent voor een prijs gekocht. Je bent gekocht en betaald, zoals het NBG het heeft. En wie heeft dat gedaan? Christus natuurlijk. Nou, dan zie je hoe belangrijk dat is. Dat de schrift de nadruk erop legt. Niet wij kopen Christus, maar Christus heeft ons gekocht. In de tweede tekst, waar precies hetzelfde dus staat, daar wordt de nadruk erop gelegd dat wij geen slaven van mensen moeten worden. De apostel spreekt er over de slavernij. Hij spreekt daar over de roeping waar iemand is. En dan zegt hij: als je vrij kunt worden, oké. En word dan geen slaaf van mensen. Dat woord kun je ook in onze tijd toepassen. Er zijn mensen die worden slaven van een persoon. Wilt u een voorbeeld? Moet u denken aan die sekte. Hoe heette die ook alweer, die man met 620 man die de dood heeft ingejaagd? Ik weet de naam niet eens meer, maar u weet dat nog wel natuurlijk. He? Ik denk aan Moon. Met zijn beweging. Als iemand erin komt, wordt hij gehersenspoeld. Wordt gewoon een slaaf van het systeem gemaakt. En ik denk dat je het ook mag zeggen van Jehovah's getuigen. Velen beseffen dat niet. Maar ze worden gewoon een slaaf van het systeem. En als ze de ogen opengaan, zijn er dan ook heel velen die gewoon in een gat vallen, een zwart gat, omdat ze het niet meer zien zitten. Gelukkig zijn er ook die de weg tot Jezus Christus vinden en tot een christelijke gemeenschap die hen sterkt. Nou zegt de apostel, je moet geen slaven van mensen worden. Je bent namelijk een slaaf van Christus. Hij heeft je gekocht en betaald. De volgende tekst die ik u wil noemen is 2 Korinthe 8 vers 9. Maar een hele mooie ook. 2 Korinthe 8 vers 9. Daar wordt niet het woord kopen gebruikt. Maar het is wel heel duidelijk dat de handeling zelf erin besloten wordt. 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, ter wille van u, arm is geworden. Opdat gij door zijn armoede rijk zult worden. Kijk, daar vind je wat hier in deze gelijkenis in Matthäus 13 staat. Jezus Christus was rijk. Hij had bezittingen. De hemel was van hem. Daar had hij een heerlijkheid van voor de grondlegging der wereld. En wat deed hij? Filippenzen 2 zegt het. Hij heeft het geen roof geacht, goden gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. En hij is mens geworden. En in de gedaante van een mens is hij gehoorzaam geworden. Is hij een dienstknecht geworden. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood op het kruis. Daar zie je Christus. Hij werd al arm toen hij geboren werd in een stal. Hij werd arm toen hij het kind werd van een timmerman, zegt paar. Hij werd arm en was arm en moest onderhouden worden met het geld van goederen. Van de goederen van vrouwen die hem daaruit ondersteunen. Zoals Susanna en anderen in Lucas 8 worden genoemd. Hij had een onderhoud nodig in Betanië. In het huis van Maria, Martha en Lazarus. Hij kon zeggen dat hij geen plek had. Voor het hol van zijn voet, geen rust. En niet waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Zo arm werd de Heer Jezus. Ja, maar hij werd nog armer. Daar op het kruis. Bespot en gehoond door de mensen. Omhoog gestoken. Daar was hij arm. En de mensen spotten, zelfs de man die naast hem hing. Toch was dat nog niet zijn diepste armoede. Zijn diepste armoede was toen om de 6e uur de duisternis intrad tot de 9e uur toe. En toen de Heer Jezus moest zeggen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was zijn diepste armoede. Wel zegt de apostel Paulus, hij is om uwentwil arm geworden, opdat ge door zijn armoede rijk zat worden. Dat staat hier in verband met het aankondigen van een collecte. Heeft u daar wel eens aan gedacht? Paulus wil het gebruiken om te zeggen, mensen, als Christus dat voor je overgehaald heeft, dan moeten jullie voor de armen in Jeruzalem een goede collecte verzorgen. Nou, zo'n collecte aankondiging heeft nog niemand durven maken, denk ik. Maar Paulus doet het. Hij zegt, kijk eens, Christus is voor jullie arm geworden. Opdat jullie door zijn armoede rijk zouden worden. En als je zoveel de geestelijke goederen, zoveel geestelijke goederen nu gesmaakt hebt en ontvangen hebt. Mede doordat Christus, die een Jood was. En doordat Joden je van hem verteld hebben. Je het ontvangen hebt. Wel zorgen jullie dan met materiële goederen voor die armen in Jeruzalem. Dat is een prachtig mooie tekst. Maar ze zegt opnieuw. Christus gaf alles op. Niet wij voor Christus, maar Christus voor ons. Om ons rijk te kunnen maken in hem. De volgende tekst waar ik uw aandacht bij bepalen wil, is 1 Petrus 1. Oh, dat is ook zo'n tekst, die kennen we allemaal uit ons hoofd, dacht ik. Althans, het zou te wensen zijn. Dus die tekst die zegt dat wij, en dit geldt voor eerst voor Joden, van onze vaderen, de overgeleverde wandel van de vaderen, niet verlost zijn door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Jezus Christus als van een onberispelijk en onbevlekt lam. 1 Petrus 1 vers 18. Gij weet immers dat ge van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel niet verlost zijt. Door vergankelijke dingen, zilver of goud. Ze zijn verlost. Ze zijn gelost zoals je dat in het Oude Testament hebt, dat iemand vrijgekocht werd. Maar je bent niet gelost door zilver of goud. Maar je bent gelost, je bent gekocht, je bent vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Hier zien we de koopprijs die de koopman heeft willen betalen. In dezezelfde Petrusbrieven vinden we nog een tekst die over kopen spreekt. En dat is een heel merkwaardig in verband met het kopen van die akker. U leest dat in 2 Petrus. In 2 Petrus 2 vers 1. Daar leest u: maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten tersluik zullen invoeren, en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen en een schielijk verderf over zich zullen brengen. Kijk eens, er zijn mensen die als ze die tekst lezen schrikken. Nou mag dat best dat je even schrikt als je leest wat hier mogelijk is. Dat er mensen kunnen zijn die de meester verloochenen. Maar staat hierbij, deze mensen brengen een schielijk verderf over zich. En toch zijn ze gekocht. De meester heeft ze gekocht. Dan kan de schrik je om het hart slaan en kun je zeggen, maar is het dan dus toch mogelijk dat je weliswaar gekocht bent door Jezus Christus met de prijs van zijn bloed? En dat je toch verloren gaat. Is er dan toch een leer van afval der heiligen? Heel terecht heeft het protestantisme dat altijd verworpen. En hebben de hervormers ook gezegd: geen afval der heiligen. Wie eenmaal in de handpalmen van Christus is gegraveerd, wordt er nooit meer uitgewist. Heer heeft het gezegd zo mooi in Johannes 10, als hij spreekt over zijn schapen. Dan zegt hij: mijn schapen horen mijn stem. Zij volgen mij. Ik geef hen het eeuwig leven. Zij zullen niet verloren gaan. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Kijk, dat is een gedeelte dat de zekerheid van de gelovigen wat hun eeuwig heil betreft boven iedere twijfel verheft. Want eerlijk, als het van onszelf afhing, ook na onze bekering, nou dan kon er niemand van ons, zoals we hier zitten, zeggen eeuwig behouden te zijn. Dan zou we moeten zeggen: we hopen het. Maar we weten het niet zeker, we moeten volhouden. Maar het woord van God maakt duidelijk dat Christus volhoudt. En dat Christus ons voor zijn rekening heeft genomen. En het is de eer van de goede herder die het schaap gezocht heeft en op zijn schouders genomen. Het is de eer van de goede herder te na. Dat schaap hem nog ontfutseld zou kunnen worden. Of dat het weg zou kunnen lopen. Hij heeft het vast op zijn schouders en hij brengt het in de stal. Wel, die voorstelling moeten we vasthouden. Als gelovigen mogen we het zeggen met de apostel, zoals hij het uitdrukt in Filippenzen 1, ik meen vers 6 of 7, dat hij die een goed werk in ons begonnen is, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Gelovigen zijn een nieuwe schepping geworden. Ze zijn uit de dood overgegaan in het leven. Ze bezitten het eeuwig leven niet als een pakje op hun rug dat ze kwijt kunnen raken. Nee, ze bezitten het eeuwig leven doordat ze een hele nieuwe natuur gekregen hebben. En in Christus geplaatst zijn. Dat kan niet weer een oude natuur worden. Ze kunnen dat leven niet verliezen, of dat leven zelf zou moeten sterven en dan was het geen eeuwig leven meer. Nee, gelovigen mogen zeker weten, alle die werkelijk in Christus hun vertrouwen gesteld hebben, hun schuld voor God hebben beleden, die mogen zeker weten dat ze voor eeuwig het eigendom des Heren zijn. En niet uit zijn handen worden gerukt. Maar wat is hier dan bedoeld? Hier is niet sprake in 2 Petrus van gelovigen. Maar hier is sprake van het feit dat ze de meester die hen gekocht heeft verloochenen. En als we nu bedenken dat heel de akker, heel de wereld, door Christus gekocht is. Dat Christus recht heeft op heel de schepping en op alle mensen. En wel heel bijzonder dat hij in betrekking staat tot alle die hem Heer noemen. Want hier gaat het in het bijzonder om mensen die binnen de christenheid zich bevinden. Die wat dat betreft geen heidenen zijn, maar hier genoemd worden als mensen die binnen het christendom zich hebben bewogen, maar niet waarachtig bekeerd zijn. En die net als in Judas zich ontpoppen als een die er nooit heeft bijgehoord. De andere daarvan zegt Christus, ik heb er geen van verloren. Maar Judas, die hoorde er ook niet daadwerkelijk bij. Wel nu, daarover handelt 2 Petrus 2 vers 1. Daar gaat het over het algemeen gekocht zijn, behorend tot heel deze wereld die aan Christus onderworpen is. De volgende tekst die ik u wil voorhouden, dat is Openbaring 5 vers 9. En daar zie je weer de koop van de gelovigen. Dat is dat machtig mooie gedeelte. Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 toont ons de troon van God. En waar het lam komt, God heeft daar een boek met 7 zegelen. En niemand is waardig bevonden om dat boek te openen. En dat doet Johannes verdriet. Hij weent zeer. En dan zegt een van de oudsten tot mij, hoofdstuk 5 vers 5. Ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn 7 zegels te openen. En wat ziet Johannes dan? En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de oudsten een leeuw? Nee. Een lam. Staande als geslacht. Denk even terug aan, niet verlost door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het bloed van een, van Jezus Christus als van een onberispelijk, onbevlekt lam. Lam staande als geslacht. Dat 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Hij heeft namelijk het recht op deze hele wereld. Hij heeft de prijs betaald. En dit boek met de 7 zegelen, dat is het boek van het gericht dat ten doel heeft deze schepping via de oordelen onder Christus te brengen, daardoor onder de macht van God. Daar gaat het hele boek de Openbaring over. En Christus is degene die dit doen mag en doen kan. Die waardig is om dit te doen. En toen het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Daar wordt dat lam, wordt verheerlijkt. En dan staat er, en ze zingen. Die oudsten, die zingen een nieuw lied. Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. Hier heb je weer, wie koopt? Niet de mens koopt Christus, niet de mens koopt het heil, maar Christus koopt. En hij heeft gekocht met een prijs. En de prijs is zijn bloed, is zijn leven. Dat hij overgegeven heeft voor het leven der wereld. En dan tenslotte nog een laatste tekst. Die vinden we in Efeze 5. Daar wordt ook niet het woord kopen gebruikt. maar vinden we wel het begrip zichzelf overgegeven. En dan lees ik eigenlijk drie teksten. Te beginnen met Galaten 2 vers 20. In Galaten 2 vers 20 zegt de apostel Paulus heel persoonlijk dit. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat nu mijn leven in het vlees betreft, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Efeze 5, vers 2. Te beginnen bij vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een welriekende reuk voor God. Vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met het water door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat ze heilig en onberispelijk zou zijn. Galaten 2 vers 20, daar heb je het persoonlijke element. Als het gaat om de rechtvaardiging, dan moet de apostel Paulus de Galaten vermanen, ernstig vermanen, want ze dreigden weer terug te vallen tot Joodse gebruiken en gewoonten, de besnijdenis verplicht te willen stellen om behouden te worden. En dan maakt de apostel duidelijk dat dat niet kan, dat dat een andere evangelie is, dat geen evangelie is als ze daartoe zouden terugkeren. En dan wijst hij op het grote feit van het kruis van Jezus Christus, dat ze daardoor het leven ontvangen hebben, de Heilige Geest ontvangen hebben. En dan stelt hij hier zichzelf voor en hij zegt, kijk eens, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Hij wil niet weer terug naar het Joodse systeem. En stelt hij dan dat Christus hem heeft liefgehad, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Dat is zijn leven. En hij heeft maar één object. Om die Christus die alles overgehad heeft voor hem, die hem zo lief gehad heeft dat hij zichzelf in de dood gegeven heeft, om zich geheel aan die Christus te wijden. Kijk, als het gaat om je redding mag je egoïstisch zijn. Beter gezegd, egocentrisch, niet egoïstisch. Egoïstisch wil zeggen, ik moet het hebben en jij niet. Egocentrisch wil zeggen, ik wil het hebben. Oké, maar een ander mag het ook hebben. Je moet het eerst voor jezelf hebben. Maar Paulus blijft daar niet bij staan, bij dat individuele, persoonlijke van het heil voor mijzelf. Maar hij gaat verder. En hij zegt in Efeze 5 vers 2. Jezus Christus, die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dan ziet hij de medechristenen. En dan zegt hij, ja, maar ik ben niet alleen. Zeker al zou ik het alleen zijn, zou Paulus kunnen zeggen, dan zou Christus mij zo lief gehad hebben dat hij in de dood gegaan was op het kruis voor mij. Maar hij is niet alleen. En hij ziet de medegelovigen. Zien wij die ook? Als we de Heer Jezus Christus kennen, beseffen we dat ook, dat Christus voor ons, voor de persoon die naast u zit, als u de Heer Jezus kent, man of vrouw, zijn leven heeft gegeven, kunnen we het allemaal met elkaar zeggen, Jezus Christus die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Nou, dan zie je alle gelovigen over de hele wereld. Dan kan je met een Chinees in de trein komen te zitten of met een Japanner die een christen blijkt te zijn. Als je in gesprek met hem komt en zeg je, hey, die hoort er ook bij, die ons heeft lief gehad. Wie het dan ook maar wezen mag, uit welk volk of natie ook. Maar Paulus gaat nog verder. En dan zegt hij in Efeze 5, mannen heb je vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En nou ziet hij dat al die gelovigen uit deze tijd tot een wonderbaar iets zijn samengesmeed. Ze zijn niet een ons. Hè? Ons heeft lief gehad. Als een grote hoeveelheid van mensen. Maar ze zijn bij elkaar gebracht als een gemeente die het lichaam van Christus is. En zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad, moeten mannen hun vrouwen lief hebben. En dan gaat hij verder. Christus heeft die gemeente lief gehad, dat is de ene. Maar hij heeft zich voor haar overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing van het water met het woord. Dat overgeven is in het verleden. Dat is op het kruis gebeurd. Haar reinigen door de wassing van het water, door het woord, dat is vandaag de dag nog steeds werkzaam. Daarom laat God het woord verkondigen. Daarom is het ook zo nodig om het woord met elkaar te lezen, persoonlijk te lezen, te overdenken, naar toespraken te luisteren. Want dat wil God gebruiken, dat wil de Heer Jezus gebruiken om ons die zijn gemeente te vormen, om ons te reinigen, want we wandelen hier in deze wereld. Net zoals deze Israëlitische priesters door de woestijn wandelden en als ze dan in het heiligdom moesten gaan, dan moesten ze hun voeten wassen en hun handen. Anders konden ze geen dienst verrichten. Wel nu, wij wandelen in deze wereld en we hebben het nodig, altijd weer opnieuw, om gereinigd te worden. Natuurlijk heb je reiniging nodig als je gezondigd hebt, dan moet je het belijden. En dan heb je vergeving weer nodig, herstelling, gemeenschap. Maar ook zonder dat heb je reiniging nodig als je in deze wereld wandelt. Want je ziet en je hoort een heleboel dingen die je nog niet tot zonde brengen, maar die toch een invloed hebben. Je leeft in een wereld die onrein is en die besmet is. Daar kun je niet uit, daar heb je mee te maken. Je wandelt erin, je voeten worden smerig. Wel, zegt het woord van God, dan wil het woord van God je reinigen. Die wil je weer op een heilige bodem plaatsen, praktisch gezien. Nou, dat doet Jezus Christus heel de tijd door. En dan komt de toekomst, en die toekomst luidt opdat hij de gemeente voor zich zou stellen. Heerlijk, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Kijk, nou kom ik bij die parel terug. Je zou namelijk tegen de uitleg die ik heb gegeven, dat, en dan beperk ik me even tot de parel, dat die parel de gemeente is, de schat Israël dus, gevonden, in de aarde gestopt, komt er straks uit. De parel, de gemeente, daar beperk ik me nu toe. Dan zou je kunnen zeggen, maar broeder Fijn van Aad, net zo min als wij arme zondaars Christus kunnen kopen, net zo min kun je toch zeggen dat wij parels zijn, vormen wij als zondaars nou met elkaar een parel? En dan zeg ik nee. Nee, daar heb je gelijk in, dat zou je er tegenin kunnen brengen. Maar als de parel de gemeente is, dan wordt die gemeente gezien zoals Christus ze ziet. Heilig, onberispelijk, niet naar wat ze is in zichzelf, maar naar wat ze is voor zijn hart. Hij heeft haar lief, hoe besmeurd en bevlekt ze ook is. Hij heeft haar lief en zal zijn leven en heeft zijn leven voor haar gegeven. En hij ziet ze straks, zonder vlek, zonder rimpel. En als dan het nieuwe Jeruzalem gezien wordt in het boek de Openbaring, dan is elke poort is een parel. Dat stemt hier weer mee overeen, dan wordt die heerlijkheid aanschouwd. Als u nu de twee dingen, die twee uitleggingen naast elkaar legt, en deze belichting zo bekijkt, probeert u dan de sleutel eens. En welke klikt, welke loopt soepel? Ik hoop dat u het met me eens zult zijn, dat alleen die uitleg, waarbij net als in de eerste gelijkenis de man, de zaaier, is Christus. En ook in de tweede is het Christus. En in de meeste is het Christus, niet allemaal, maar dan is ook hier de uitleg. Die de juiste, dat Christus de koopman is. Hij gaf alles over. Hij betaalde de prijs. Hij wilde verloren zondaars kopen. Hij had een gemeente op het oog die kostbaar was voor hem en waarvoor hij zijn leven heeft gegeven. Let goed op dit verschil. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is het aspect van het evangelie. God, wereld. God had die wereld lief. Geeft zijn zoon. En hij stelt die zoon voor aan de wereld en ieder die wil, die mag komen. Maar helaas willen velen niet. Maar Christus heeft de gemeente lief gehad. En Christus heeft in die wereld gezien diegene die hij kopen zou en die ook geloven zouden in hem. En wie schuld hij zou vergeven. En ik herhaal nogmaals, als u er nog niet bij behoort. Het is echt geen heksentoer. Er zijn soms mensen die menen dat er ik weet niet wat gebeuren moet, wil je het eeuwig heil beërven. Nee. Apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief. Het is niet ver van je. Je hoeft niet naar de hemel op te stijgen. Dan ben je als het ware bezig Jezus Christus naar beneden te halen. En weer er zelf in klimmen. En je hoeft niet tot in het dodenrijk af te dalen. Dan zou je Christus eruit ophalen. Terwijl hij juist voor ons in de dood gegaan is. Het woord van je redding is nabij je. Vlakbij. En het bestaat hierin. Met je mond belijden Jezus Christus als Heer. En met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En ieder die die heiland, die hier, Heer, die dood en graf heeft overwonnen. Als zijn heiland en Heer aanvaardt en zijn schuld voor God beleidt. Die mag weten, het werk is volbracht op Golgotha's kruis. Ik ben gekocht. En niet maar als een naam christen besloten in deze koop van de wereld. Maar ik ben gekocht door het bloed van de Heer Jezus heel persoonlijk. Hij heeft zich voor mij overgegeven, heeft mij lief gehad. En dan kunt u nog voordat u die deur doorgaat weten behouden te zijn. En met een stille dankzegging op uw stoel zitten. Heere God, ik dank u. Heer Jezus, ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Beste luisteraars, ik dacht dat ik maar 3 vragen had, maar broeder de Jong heeft er hier nog een stuk of 7, 8 bijgezet. Dus, en die moet ik allemaal nog even bekijken. Maar ik zou het achter elkaar door trachten te doen. Eerst maar met waar er 1 op een briefje staat. Psalm 146, vers 2b staat, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Waarom zingen we hier geen of bijna geen psalmen? Dat is toch niet volgens Gods woord. Nou, die staat hier ook al op, want die heb ik mondeling gekregen. Dus die zal ik maar het eerst behandelen. Nou, is het zo dat ik dat onderwerp natuurlijk niet uitputtend kan behandelen met alle argumenten voor en tegen, zoals ik dat nu bijvoorbeeld met die verschillende uitleggingen van die gelijkenis gedaan heb. Ik wil er een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats dit. De psalmen, die, dat zijn de lofzangen en dat zijn de liederen die aan het Joodse volk gegeven zijn in hun situatie. Waarin dingen naar voren komen die je als christen, en dat moet u niet schrikken, maar die je als christen in deze tijd van de genade zelfs niet zingen mag. Schrikt u? Ik denk aan Psalm 137. Waar staat? Dat begint met, aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als we aan Sion gedachten. Dat is het Joodse volk in Babel. Bekende tekst, indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand, vergeten mij mijn rechterhand. Dat spreekt van het verlangen van Israël en het herstel van Jeruzalem. Dat plaats zal vinden in het 1000-jarig rijk. Daartegenover heeft de christen een hemelse verwachting, namelijk het vaderhuis. Maar nou nog verder in die psalm. Vers 4. Gij dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij die u zal vergelden hetgeen gij ons hebt aangedaan. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Deze psalm wordt ook praktisch nooit gezongen. Als je dit vergelijkt met wat de Heer zegt aan zijn discipelen, dat als iemand je op de rechterwang slaat, je hem ook de linker moet toekeren, dan voel je wel dat dat een heel ander beginsel is. Kijk eens, in deze tijd van genade openbaart God zich in langmoedigheid, zonder te oordelen. Dat komt straks. Maar hij laat de mens het evangelie voorstellen en vraagt aan deze mens om zich te bekeren. Zolang het deze tijd van genade is, waarin God in langmoedigheid met genade en erbarming op de mens neerziet, zullen wij diezelfde gevoelens tot uiting brengen. Straks, als de oordelen komen, dan zullen gelovigen met recht kunnen zeggen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, wreekt Gods bloed niet van hen die op de aarde wonen. Maar dat mogen wij nu niet bidden. Wij leven namelijk niet onder de wet, maar in het tijdperk van de genade. Nu zijn er in de psalmen, natuurlijk psalmen die spreken en waarin de Israëliet zijn geloofsvertrouwen op God tot uitdrukking brengt. Dat kunnen wij ook doen, de Heer is mijn herder bijvoorbeeld. Maar je kunt krijgen in eenzelfde psalm, ik zat hem even op te zoeken, maar ik heb natuurlijk te weinig tijd om het allemaal door te bladeren, maar ik las een psalm vanmorgen thuis. En daar komt ook in voor. Enerzijds geloofsvertrouwen. En dan het volgende ogenblik. De bede Heer, sla mijn vijanden op de wang. Hè, ruk ze de tanden uit. En nog zoiets. En dan zeg je, kijk eens, dat is een andere inhoud. Het is Gods woord. Maar je moet wel bedenken voor welke tijd. En voor wie. En straks in een periode van de oordelen en van grote verdrukking, dan zal een gelovig overblijfsel deze dingen in het hart hebben, omdat ze dan vragen mogen naar de rechtvaardige oordelen van God. Maar in de tijd van de genade kan dat niet. Er is nog een ding waar ik op wil wijzen. Dus dit is punt 1. Dat wij niet onder de wet, maar onder de genade leven. En dat al die psalmen waar wraakgedachten in voorkomen en beden om oordeel nu niet passen. Er is nog een ding. Dat is dat in veel psalmen Christus spreekt. En dat wij die psalmen, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaadde kwamen op mij neer. Die kunnen wij nooit zingen als vertolking van ons geloofsleven. Terwijl zo staat. En zo zijn er dus meer psalmen die uitdrukken wat Christus gevoeld heeft, profetisch. En die we dus wel beschouwen kunnen. En dan zou je het al op een afstand moeten zingen. Dan moet je zeggen, ja, Christus heeft dat gezegd. Maar die je dus niet, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In de volle zin geldt dat niet van ons. Daarin drukt David uit wat de Messias zou ondervinden. Ze hebben de klederen over mijn klederen het lot geworpen. Wijst heen naar Christus. Dus ook dat is een punt wat we in het geding moeten brengen. En dan is er nog een derde ding, en dat is dit. Dat in de psalmen wordt niet bezongen het heil van de gelovigen in Christus nu. De naam Jezus Christus komt u niet tegen. Natuurlijk, er wordt wel over de gezalfde een keer gesproken, een paar keer. Maar datgene wat Christus gedaan heeft aan het kruis, en wat de inhoud daarvan is, vindt u niet in de psalmen. En weet u wat u nu krijgt? Als mensen de psalmen als hun psalmboek nemen, en het spijt me wel dat ik het zeggen moet, maar ik geef mijn gedachten hierover en ik geef hem ter uw overweging. Als mensen daarmee geestelijk met die psalm alleen zich bezighouden, dan kan het niet anders. Of je gaat jezelf verplaatsen in de situatie van dat Joodse volk toen. En dan krijg je dit, wat ik in de oorlog meemaakte met iemand met wie ik weggevoerd werd om schachten te gaan graven in de Achterhoek, die zijn haat uitsprak tegen de Duitsers en die als christen dat verdedigde met: zou ik niet haten die u haten? We hebben hem trachten duidelijk te maken dat dat niet voor deze tijd geldt. Dat je dat als christen niet zeggen mag. Maar hij was helaas niet te overtuigen. Kijk, en dan krijg je dat je in plaats van je vijanden lief te hebben, dat je ze gaat haten. En dat klopt niet. Dan kom je in een geest en in een sfeer die niet past voor de christen die zijn rechterwang gegeven heeft aan hem die hem op de linker slaat. Dat zijn een drietal argumenten, er zijn er nog meer. En ik meen dat er ook wel eens een artikel over verschenen is, waarin dit naar voren gebracht is. Ik geef ze ter uwer overweging. En misschien kunt u er iets van aanvoelen in ieder geval, ook al zou u het niet met me eens zijn. Openbaring 3 vers 11. De goede herder houdt zijn schapen vast. Moeten wij ook vasthouden. In Openbaring 3 vers 11 staat: ik kom spoedig. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Die gemeente te Philadelphia wordt geprezen. De naam betekent broederliefde. Dat was iets wat daar gevonden werd, kennelijk ook. Verder, ik weet uw werken. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Verder wordt er gesproken, omdat ge het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ik ook u bewaren. Dit is dus een gemeente die leefde bij en uit het woord van God. Verwachtte Christus, besefte zelf kleine kracht te hebben, maar zag op wat Christus haar geschonken had. Nou, dat moest ze vasthouden. Zo moeten wij ook vasthouden. Datgene wat God ons gegeven heeft. Enerzijds is het God die ons vasthoudt. Anderzijds is er een verantwoordelijkheid voor onze kant. Het is hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat gestruikelt. Aan de andere kant bewaart u zelf in de liefde Gods. Het een sluit het ander niet uit. En we weten dat de gelovigen bewaren zichzelf. Iemand zei tegen me, ja, maar er staat toch in de Bijbel wie overwint. Hè? En wie volhardt tot het einde. Dus je kunt niet weten of je volhardt enzovoort. Dan zeg ik, jawel. Gods woord zegt niet, je bent in de handpalmen van God gegraveerd, je bent het eigendom van Jezus Christus. Nou, leef maar voor het vaderland weg, want je komt er toch wel. Nee. Aan de ene kant die verzekering. Aan de andere kant de waarschuwing of de vermaning om te volharden tot het einde. Maar het zijn juist de gelovigen die volharden. Wat is het wat de wereld overwint? Ons geloof, zegt Johannes. Daarom, de naam christen, die valt af. Die kan die test niet doorstaan tenzij hij zich bekeert. Maar de gelovigen mogen weten dat hun lot eeuwig zeker is en vast in de handen van Christus. Volgende vraag. Zijdelings noemde u collecte. Waarom houden jullie geen collecte? Er zijn toch ook onkosten? Daarom zou ik een collecte aanbevelen. Kijk eens. Deze samenkomsten zijn bedoeld voor niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen. En er staat in de schrift, ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En om dus, trouwens eigenlijk moet broeder Jong die vraag beantwoorden, want ik organiseer deze samenkomsten niet. Hè? Maar omdat we op geen enkele wijze willen aangeven van mensen, het gaat ons om jullie geld, houden we dit soort samenkomsten en evangelieverkondigingen gratis. Ik had dus een gesprek met een communist die in onze evangelieverkondiging in Sint-Anne-parochie, toen was ik daar nog onderwijzer, geweest was. En toen ik bij hem thuis kwam, zei hij, één ding moet ik hem nageven, het is hem niet om onze centen te doen. Hij zei, want je hebben geen collecte, en we krijgen ook nog een boekje, dat kost vast wel een dubbeltje, en je vraagt er niks voor. Nou, ik was dankbaar dat de man dat opgemerkt had, hè, want vooral bij een communist moet je natuurlijk met centen een beetje zuiver wezen. En van daarom. Maar als u een geloof... Nog iets erbij. Kijk eens, zolang iemand niet bekeerd is, dan heeft God geen belang bij zijn geld. Dat is niet om iemand af te stoten. Maar dan heeft God eerst belang bij iemands ziel. Dan moet hij zich eerst bekeren. Maar als hier gelovigen zijn, en u zou zeggen, kijk eens, ik wil graag toch ook daarvoor iets geven, dan willen we niet een collecte houden die mensen min of meer verplicht om iets te geven. Als ik het niet goed zeg, moet u het maar verbeteren, broeder Jong. Maar broeder Jong heeft wel eens gezegd, ik heb een zak links en ik heb een zak rechts. En daar kan wel wat in. Dan geeft u het aan hem. Of je zou op de piano wat neer kunnen zetten, een collectebus of wat dan ook. En wie dan er wat in wil doen, helemaal vrijwillig, zonder enige dwang van een ding onder je neus, dat zou dan kunnen. Hoe moeten we het verstaan in onze wil beslissend om tot geloof in Jezus te komen? Aangezien wat u ook in uw toespraak zei, dat wij volgens Efeze dood zijn in zonde. Is dan onze wil ook verdorven? Jezus heeft ons gekocht, ja dat is duidelijk. Maar hoe worden wij deze koping deelachtig? U zei dat kan terstond. Hoe kan dat dan? Het is toch de Heilige Geest die het geloof in de zondaar werkt. Dat is een prachtig mooie vraag. Maar het onderwerp wat daarmee aangeduid wordt, is zo moeilijk dat we de oplossing niet kunnen geven. En zodra je tracht de oplossing te geven tussen deze twee zaken, dat het enerzijds is God die in u werkt het willen en het werken, en dat het anderzijds is wie wil nemen het water des levens om niet, dat het enerzijds is een God die uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld, en dat het anderzijds zo is dat God Christus voor de hele wereld gegeven heeft en alle mensen uitnodigt om te komen, en dat meent hij. Nou, dan zitten we met twee dingen die wij niet bij elkaar krijgen. Kan gewoon niet. We zouden God moeten zijn om het te snappen. We zouden de alwetende moeten zijn om dit op een rijtje te kunnen krijgen. En daarom zitten we met twee dingen. Als het gaat om de prediking van het evangelie, dan zegt Petrus tegen de mensen van zijn eigen volk: bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonde, en ge zult de Heilige Geest ontvangen. Dan ligt de verantwoordelijkheid voor hen. In hoofdstuk 3, heb dan berouw en bekeert u, opdat. Heb dan berouw en bekeert u, moesten zij doen. Paulus op de Areopagus: God laat nu alom aan alle mensen verkondigen dat zij zich moeten bekeren. En zo stelt hij het voor. Geloof. In de gemeente te Antiochië, in de synagoge te Antiochië. Johannes 1 luidt: Christus kwam tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Zovele hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen Gods genoemd te worden. Niet zovele hij het recht gaf kinderen Gods genoemd te worden, die namen hem aan. Nee, andere volgorde. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Mens, verantwoordelijkheid. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Gods werk. Nogmaals, als het gaat om de evangelieverkondiging, dan heeft een evangelist deze taak, de zondaar zijn nood voor te stellen en te zeggen: en God heeft alles gedaan van zijn kant, heeft zijn zoon gegeven, en de vraag is: wil je het aannemen? Zoals de Heer het zegt tegen Jeruzalem: hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild. Aan de andere kant, als we spreken over de brief aan de Efeze, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, dan zie je alleen maar Gods kant van de zaak. Efeze 2 vers 8, geloof is een gave Gods. Dat is de andere kant van de zaak. Als het gaat om de evangelieprediking, dan denk ik aan mijn collega Vink, toen hij nog in goede doen was, die in Katwijk het evangelie bracht. En er stond een hele dikke Katwijker visser, die stond te luisteren, stonden een heleboel mensen. En in ene keer zei die Katwijkse visser: meneer, het geloof is een gave Gods. En die evangelist Vink, degene die hem kennen weten dat hij nogal atrem was, die zegt: meneer, even wachten. Hij sloeg zijn Bijbel op, ik meen bij Prediker 3 vers zoveel. Eten en drinken is een gave des Heren. En ik zie, meneer heeft er een goed gebruik van gemaakt. Twee kanten van de zaak. En daarom moet je ze allebei laten slaan. Allebei laten staan. En als de vraagsteller of stelster zegt: ja, hoe kan dat nou terwijl je op je stoel zit? Nou, dat is wat je in het woord van God vindt. Wat zegt die man daar in de tempel? Die staat daar. Maar 5 woorden. O God, of 6. God, wees mij zondaar genadig. En ik ging gerechtvaardigd naar huis, zegt de Heer Jezus Christus. Als u hier op uw stoel oprecht zegt: Heere God, wees u mij genadig. En die man die kende Christus, het offer nog niet, het kruis had er niet gestaan. Er waren wel de offers in de tempel, op grond waarvan God hem kon vergeven. Maar voor ons geldt dan: o God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt God: kijk, daar heb ik mijn zoon gegeven. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. Die cipier daar in Filippi, het ene ogenblik een zelfmoordenaar. Hij stond voor het punt om zich te vermoorden. Nou, dat is ook moord. Als iemand een vrouw aanziet om te begeren, is het overspel. Als iemand op het punt staat zich te vermoorden, dan is hij al een moordenaar in feite. En het volgende ogenblik, dan vraagt hij, mijn heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, er hoefde niks gedaan te worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. Ik ben opgegroeid onder de klanken van het evangelie. Mijn vader was evangelist. Ik heb het evangelie vaak gehoord. En als jongen wist ik dat ik een zonder was. En ik wist ook, en ik had de duchtige angst voor dat ik voor God moet verschijnen, komt niet klaar. Maar ik meende ook, omdat ik slecht luisterde, kennelijk. Ik meende ook dat ik mezelf verbeteren moest, dat ik mezelf veranderen moest. En ik moest leren inzien dat ik helemaal niks kon. Dat ik helemaal me niet op kon knappen om tot God te naderen. Maar dat God mij lief had zoals ik was, met al mijn verkeerde gedachten, met mijn verkeerde hart, met een zondig leven. En dat ik alleen maar mijn hand had te leggen op het offer van Christus. En dat heeft u niet te maken met wat God doet. Dat leert u later pas verstaan. Het is met dat koninkrijk Gods, als met die deur daar aan de buitenkant staat, wie wil die nemen? Komen, drinken. En als je aan de deur voorbij doorgaat, dan zie je aan de andere kant staan, als je de Efezebrief gaat lezen, verkoren van voor de grondlegging der wereld. En je bent beslist geen stok en geen blok, dat zegt de schrift ook niet. Hoe de twee met elkaar in verband staan, weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Beide zijn waar en beide hebben we te verkondigen. En ik hoop van harte dat degene die de vraag gesteld heeft, nu op dit moment in zijn of haar hart te beden tot God opzendt. Heer, wees mij genadig. God zegt geloof in mijn zoon. En dat u uw vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, dan zult u behouden worden. Dan krijgt u ook de blijdschap van het evangelie in uw ziel. Oh, die werd nog. Ja, men zegt tegenwoordig vaak, we moeten geen scheuring hebben in protestantse kring. Hoe moeten we 1 Korinthe 11 vers 19 verstaan? In 1 Korinthe 11 vers 19, daar heet het, er moeten ook scheuringen onder u zijn, sekten onder u zijn, opdat de beproefden onder u openbaar worden. Dan moet ik eerst die tekst in zijn verband goed uitleggen. Er waren er in de gemeente, de Korinthe, die zeiden, ik ben van Apollos, dat is mijn man. Die vormden dus binnen de gemeente, ze waren er nog niet uit, maar ze vormden binnen de gemeente een school. Net zoals je dat in de Griekse wijsbegeerte had, had je ook scholen met mannen, voorgangers. Je kon stoïcijn zijn, libertijn of wat dan ook. Dat is de één. Anderen zeiden ik ben van Kefas, anderen zeiden ik ben van Apollos. En de vierde, dat lijkt dat die het heel juist zeiden, wij zijn van Jezus. Maar dat bedoelden ze als wij zijn van dat aparte groepje hier binnen het geheel. In plaats van dat ze zeiden we zijn allemaal van Jezus. Die maakte Jezus tot groepshoofd. Allemaal fout. Kijk. En dan zegt Paulus, kijk, het is zo dat het moet eigenlijk wel. Niet omdat God het wil, maar opdat de beproefden openbaar worden. Dat wil zeggen, zij die aan het scholen vormen, het sekten, want dat is bedoeld met het woord sekten hier, niet meedoen. Maar nu krijg je het andere probleem, en dat is dit. De gemeente wordt voorgesteld als het huis van God en het lichaam van Christus. Maar de orde en de tucht in de gemeente hebben met het huis te maken, niet met het lichaam. In dat huis hoort toegezien te worden op dwaalleer, verkeerde leer en op verkeerde wandel. De schrift zegt, doet de boze uit uw midden weg. Wanneer dat niet gedaan wordt, wanneer dus de geloofsgemeenschap verzuimt de boze uit het midden weg te doen, dan blijft er voor de getrouwen niks anders over dan om uit zo'n gemeenschap, waar niet meer naar het woord van God geluisterd wordt, weg te gaan. En je kunt natuurlijk ook deze zaak verder stellen, breder stellen en zeggen, kijk eens, de schrift geeft ons aan wat de gemeente is. Als lichaam van Christus en als huis van God. Het huis van God, zoals ik...